Goedemorgen. Weet je hoe, ik ga dat even in zijn Westland zeggen. Weet je hoe gaaf het is om jullie hier te zien? Ja, meen ik. Doet me veel. Oma Sien. Precies. Maar de belangrijkste is natuurlijk de Heer, maar het is heel fijn om u te zien. En ook Johannes is weer in ons midden. Dat vind ik ook wel mooi om te zeggen. En de mensen die thuis zitten, Johannes die een tijd ziek geweest is en die toch wel heel snel naar beneden ging, maar ook weer heel snel opkrabbelt. Hij houdt er niet van om in de belangstelling te staan, maar dat geeft helemaal niet. Maar we zijn heel blij dat je er weer bent. En alle gasten en heel veel bekenden, ik voel me echt helemaal thuis. Dat komt ook door wie er hier allemaal zitten. We willen een zegen vragen over zijn woord. Het is kerst en we mogen stilstaan bij een heel mooi iets. Emmanuel, God met ons. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn, als broers en zussen, met geschiedenis die lang doorloopt, die korter is, Heer, maar we hebben u gemeen. Wij staan met z'n allen om dat kribbetje en we buigen en aanbidden u. Maar dat is niet alleen, Heer, we staan ook om uw kruis. Wij buigen en aanbidden voor u. En we vragen zo vanmorgen, Heer, wilt u het woord zegenen? Ook voor, zoals we hier zijn, maar als mensen die thuis meekijken, dat we de zegen mogen ontvangen, zodat we hem door mogen geven aan anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Het thema is al genoemd natuurlijk. Kerstviering, tel jij mee. Nou, daar moest ik aan denken. Maar voordat we met dit thema beginnen, hebben wij ook nog een ander thema deze maand. En dat is feestelijke vieringen. Ik ben het niet vergeten. Het is feestelijke viering. En daar hoort dit natuurlijk allemaal bij. En wat zo mooi is, is eigenlijk dit. Direct al, kerst. Wat kwamen de engelen doen? Die kwamen aanbidding brengen. Die gingen zingen. Die hadden een gigantisch koor staan. En eigenlijk is dat misschien wel het eerste feestelijke viering die plaatsvond toen de Heer Jezus hier kwam. Dus dat hoort helemaal in het thema. Het thema van de kinderwerkers, dat hebben we net gezien, is tel je mee. Ja, dan moest ik denken, dat kan je op twee manieren vatten natuurlijk. Ja, natuurlijk, ik wil best mee gaan tellen. Maar het is natuurlijk veel dieper betekenis. Tel jij mee? En toen moest ik hier aan denken. Wij zitten in een tijd, en dat is echt gewoon de tijd waarin we leven, waar nummers en getallen heel veel dingen bepalen. En dat is een beetje vanuit de politiek ook, maar gewoon overal waar je komt. En dat kan je zien in verschillende dingen. Wanneer je goede cijfers haalt, tel je mee. Wanneer je de beste bent. Wanneer je goed geschoold bent en de juiste baan hebt. Wanneer je rijk bent, wanneer je beroemd bent, wanneer je hard werkt en verschil maakt. Onze maatschappij meet alles in getallen. Je gewicht, je IQ, je bloedwaarde, je groeikurve, je CITO-score, je aantal likes, je prestaties en zelfs de coronacijfers. Maar je kan zeg maar dit ervaren, doe ik er eigenlijk wel toe, ook als ik niet goed doe op school. Ook als ik geen diploma heb. Ook als ik niet beroemd ben. Ook als ik niet het juiste gewicht heb. Want wij nemen dit thema wel, tel jij mee. En dan zien we die kids allemaal mooie dingen doen. En dan denken we, leuk voor de kinderen. Maar tel jij mee? Daar gaan we vanmorgen naar kijken. En ik wil een heel klein gedeelte lezen uit Micha. Micha 5. Lucas 2 is zojuist voorgelezen. Lucas 2 van 1 tot en met vers 20. Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Dat is het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus. Maar Micha is een profeet uit het Oude Testament. En Micha 5 wil ik lezen. En daar staat namelijk dit. Vers 1 tot en met 4. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is, haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan een lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij, dat is dat kind, hij zal aantreden en hen als een herder weiden. Bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde. En hij brengt vrede. Micha, prachtig gedeelte. En weet je wat ik nou erop in wil zoomen? Is eigenlijk dat die twee woordjes, uit jouw Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslacht te behoren. Heel klein plaatsje. Nou, toen moest ik kijken. Ik denk, wat is nou de kleinste stad in Nederland? Wie weet dat? Nee. Nee. Het zou kunnen, maar ik heb hier gekeken. Er wordt gezegd Bronkhorst. Maar er staat hier Staverden, vlakbij Ermelo. Dat ligt op de Veluwe. Dat is één kasteel. En die heeft stadsrechten. Het kleinste stadje, enkele huizen worden meegerekend. Nou, er zitten ongeveer 30 inwoners. En dat is het kleinste plaatsje van de Benelux. En dat moet je nou een beetje voor je houden. Stel nou dat daar dat kind geboren wordt. Nou, kunnen we het ook in de regio hier een beetje bekijken. Wat is nou een mega klein stadje hier in de regio? Dat is het Woud. Heel goed. En het Woud bestaat uit 11 woonhuizen, 5 boerderijen en een kerk. Ongeveer 38 inwoners. Nou, dan moet je je voorstellen, daar wordt Jezus geboren. Hebben we een beetje een idee. Te klein om te benoemen. Voor de mensen die niet weten waar het Woud ligt, dat ligt tussen De Lier en Delft in. Je rijdt er letterlijk zo voorbij. Dan denk je, oh, een kerkje. Nou, dat is het Woud. Dat is echt waar. Maar dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt van Bethlehem. Dat telt eigenlijk niet mee. En daar komt Gods kind, wordt dan geboren. En het eerste wat je dan ziet, is als je gaat kijken naar het Jodendom, dan kom je daar namelijk tegen dat het de geschiedenis van Bethlehem wel belangrijk is. En die geschiedenis wordt gemaakt door mensen. En als je dan terugkijkt in het Oude Testament, dan vinden we namelijk de naam van Rachel. Rachel die een zoon krijgt, en dat is Benjamin. En die noemt zij dan zoon van veel pijn. Haar vader, of zijn vader, Jacob, die noemt hem zoon van het geluk. En dat gebeurt hier in Bethlehem. Zij sterft daar en tijdens de zwangerschap en hij brengt daar een soort gedenkteken. Dus als een Jood dacht aan Bethlehem, dan gaan we dat soort verhalen. Verdriet, geluk. Benjamin, zoon van het geluk. En daar werd ze begraven. En iemand anders die daar vandaan komt, is namelijk Naomi. Naomi, of die moest Bethlehem verlaten door de hongersnood en kwam in een vreemd land. Nou, haar man, Elimelech, en haar beide zonen stierven daar. En dan keert ze weer terug naar Bethlehem en daar vindt Rut Boas. Verdriet wordt vreugde. Dus als een Jood Bethlehem hoorde, dan dacht hij van, hé, wacht eens even, daar zit een geschiedenis van het Oude Testament van hun, als ze terugkeken, waren daar mensen aan verbonden. Het was een plaats die wel degelijk betekenis had. En weet je wat zo mooi is? Jesaja zegt dat ook. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een verbroken geest. En het is vandaag kerst. Maar ik weet niet hoe u het ervaart. Er hangt een beetje een deken over heel Nederland. Ik mag dat, nou, laat ik het een beetje klein houden, over de school waar ik werk. We gingen een week eerder dicht en we kregen een kerstborrel, tussen haakjes, via de Teams, achter een computer. En er werd gewoon gezegd, ook gewoon, jongens, we hebben het zwaar gehad. We zien het aan elkaar, we merken het, een beetje kribbig. Ruzie op school, echt met de vuist ook, gebeurt bijna nooit. Maar gewoon, er is iets aan de hand. Je merkt het aan de jongeren, die zijn gewoon een beetje depri. Maar ik weet niet hoe het nu zit, maar misschien ervaart u dat zelf ook wel. En dan heb ik het nog ineens los van hoe we onszelf zien. Dat is gewoon de buitenkant. En dan is het kerst. En dan kan je vieren als op kraamvisite. Dan ga je naar de Heer Jezus, leuk, was mooi. En dan vertrek je weer. Maar dan verandert er niks. Vanmorgen zitten we hier bij elkaar, misschien wel klein onder de duizenden. Misschien geldt dit wel voor ons. Misschien denkt u dat wel van uzelf, dat u niet meetelt. U weet uw eigen falen. U vindt dat u geen talent hebt. U vindt dat u zelf niet knap. U geeft uzelf geen waarde. U heeft het gevoel dat u veracht wordt door mensen en misschien wel het meest door uzelf. Maar ik heb nieuws. Ik heb goed nieuws. De engelen ook, hè? Die hadden dat. Goed nieuws. Christus is geboren tussen de kleine. Christus is gekomen en hij woont niet in de trotse harten, maar in de nederige. Dus de deur staat wagenwijd open. Exact de plek. Je moet het zo zien. Als jij ergens zit waar die stoel niemand wil naast je zitten. Dan wil Jezus naast je zitten. Dat is de boodschap van kerst. En de psalmist zegt het al. Hij geneest wie gebroken zijn. En verzorgt hun diepe wonden. Dat wordt gesproken over de Messias. Tel je mee. Je kan aan twee kanten zien, hè. Je kan hem zelf laten beoordelen, zeggen of iemand anders die het tegen jou zegt. Die zegt zeker, jij telt mee. En Jesaja 33 vers 6 spreekt ook over dit kind. Ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. De heer Jezus was geboren onder de kleine. Niet in de paleizen van Jeruzalem, niet bij de hoge priester, maar in een nederig dorpje van Bethlehem. Dat is de geschiedenis van Bethlehem. En hier gaat het alleen maar nog om een plaats. Je kan nagaan als je naar de personen gaat. Want als je gaat kijken naar de kinderen van Bethlehem, dan is dat ook wel heel mooi. Voordat we naar gaan kijken, heb ik een vraag. Wie weet waar DJ Ruthless vandaan komt? DJ Ruthless. Wat zeg je? Het is een dude. Rutger Vink, YouTuber. Astrid Kersenboom, presentator. Bassie en Adriaan. Dat bedoel ik. Allemaal Vlaardingers. Als je dus gaat kijken naar dat soort mensen, denk je, die kan, ik was echt verbaasd. Als je gaat kijken op internet, de bekende Vlaardingers, krijg je een hele lijst, joh. Dan denk ik, 80% ken ik er niet. Bassie wel dan, en Adriaan. Maar de kinderen die zeggen dan iets van, dan ben je met trots op je stad. Nou, als je gaat kijken naar Bethlehem, dan hebben we David. David was geboren in Bethlehem, 1 Samuel 17 zegt dat. En Lucas spreekt ook over de stad van David. En dan doelt hij op Bethlehem, nietig onder Juda. Stelt niks voor, maar hou vast, God die alles geschapen heeft, God die de wereld in zijn hand houdt, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, kiest Bethlehem. En kiest David, zomaar een jongen, de jongste. Ja, sorry Robert, dat spreekt mij altijd aan. Ja, ik ben hem helemaal de jongste. Maar dan komt er een gezin van 5 jongens. En dat beeld kan ik me nog maar voorstellen. Dan komt de oudste en dan komt die en dan komt die. Is er nog iemand over? Niemand is geschikt voor een koning. Ja, we hebben er nog 1 broertje, maar die zit in het veld. De schapen te weiden. En dat is David. En die is geboren daar in Bethlehem. Hij was tevens ook een herder. En God zegt ook, zijn keuze viel op David, zijn dienaar. Hij riep hem weg bij de schapen. Nou, als je kijkt naar de herders in het Nieuwe Testament, Hanneke heeft dat ook al een beetje aangegeven, maar de rabbijnen in de tijd in het Nieuwe Testament dan, hadden een hele sterke afkeer van het beroep. Zo sterk, het werd verachtelijk gezien, verwerpelijk, laag, minachtend beroep. Vergelijkbaar met rovers en bandieten. Ze mochten ook niet in rechtbanken getuigen. Dat is interessant, hè? Want zij zijn degene die de engels horen. Zij zijn degene die naar het kind gaan. En zij die het ook doorvertellen. Die kiest God. Telt u mee. Jozef komt uit Bethlehem. Hij zat in Nazareth, maar ze gaan natuurlijk naar Bethlehem. Hij komt daar vandaan en Jozef is een technische man. Dat is de oorsprong. En wij denken dan dat hij timmerman is geweest. Jozef is een afstammeling van David. En hij gaat dus naar Bethlehem om zich daar te laten inschrijven. En dat is ongeveer een week reizen. En dan moet je je voorstellen, dan neemt hij Maria met zich mee. Maar dat had misschien helemaal niet gehoeven. Daar zijn de theologen niet helemaal over eens. Maar er kan een hele goede reden zijn. Hij moest zich inschrijven als man. Waarom neemt hij Maria mee? Dat kunnen misschien verschillende redenen geweest zijn, maar moet je eens voorstellen. En in onze tijd is dat niet zo vreemd, maar in die tijd, in de schaamtecultuur, is dat wel degelijk. Maria was zwanger. En ze waren niet getrouwd. Want als je alleen maar denkt aan het kribben, dan is dat fantastisch. Maar dat is het verhaal van Jozef en Maria. Telde hij nog mee? Heb je het gehoord? Hij is bedrogen. En ik heb die Maria gezien, hoogzwanger. Zou die er meegenomen hebben voor de schande dat ze het in het dorp niet achterhoudt? We weten het niet. Maar wat zou het betekenen als het verhaal ook meeging, die 140 kilometer en mensen wisten dat? Hoe stond Jozef er zelf op? in zijn stad. Daar waar het kind geboren wordt. Dan heb je een kindje en dat kindje wordt altijd achtervolgd. Ja, maar dat was de geschiedenis van Jozef op het moment wanneer hij zich in liet schrijven. En dan wordt het kind, de Heer Jezus, geboren. En dat probeer ik ook te bedenken. Dan denk ik, oké, Jezus was een kind, een kleinkind, een tiener. Misschien wisten zijn vriendjes het niet. Laten we het ook gewoon het beeld, hè, dat sommigen denken, oh, had Jezus vriendjes? Het is gewoon een kind geweest. Het heeft gewoon gespeeld. Maar denk dan gewoon na dat God van de hemel zich in een kind wil brengen. Die niet meetelt. Van iemand die zwanger is voor het huwelijk. In Bethlehem wat niet geteld wordt. Wat onder Juda niet belangrijk is. En daar geeft hij zijn kind. Bizar. Maar ja, hoe maak je de brug dan naar onszelf? Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Je ziet hier een vader die timmerman is. Een moeder, zwanger voor het huwelijk. Geboren in een stal. Het kan nog erger, zeg maar. Maar de alomvertegenwoordigde, de altijd aanwezige, is mens geworden. Waarschijnlijk onder de 10 pond. 50 à 60 centimeter lang. Dat ligt daar. Bizar. Echt bizar. Gewikkeld in doeken, gelegd in een voerbak. Jezus kwam in de wereld op een van de meest vuile, stinkende en ongemakkelijke plekken. En dat moet je eens vergelijken met Filippenzen 2. Ik ga het niet lezen, maar daar staat dat hij zijn heerlijkheid aflegt. Dat hij zijn goddelijkheid niet vast heeft gehouden. En dat hij bereid was om in die kribben te gaan liggen. Telde hij mee daar? Niemand wist het. Totdat de engelen het zeiden. En Maria, die natuurlijk ook het wist, ook via engelen. Veel mensen worden geboren als prinsen. Maar geboren koningen zijn er zelden. En de wijzen vroegen dit. Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Zo mooi. Er wordt een koning geboren. Niet een prins die eerst eens nog even moet groeien. Er wordt letterlijk een koning geboren. Maar niemand kende hem. En weet je wat zo mooi is? Als je daarnaar gaat kijken, de brug naar ons toe is namelijk dit. God kiest David. God kiest Maria. God kiest Jozef. God kiest jou. Dat is kerst. En ik weet helemaal niet hoe je hier zit. Ik weet helemaal niet of die druk van de maatschappij echt naar binnen geslagen is. Maar misschien loop je al jaren met beelden van jezelf mee. Dat je denkt van, ja, ik zit hier wel, prijs de Heer en al die dingen. Maar ik voel me waardeloos. En dan zegt God vanmorgen, kerst 2021, jij telt mee. Ik laat de 99 schapen voor jou achter. En ik zoek jou. Jij bent waardevol. Jij bent mijn parel in Gods hand. Dat is wat het woord leert. En weet je wat heel mooi is? Efeze 1 vers 4 zegt dit. In de Heer Jezus Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij u naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Ik ga het nog een keer lezen. In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, voordat er iets gemaakt was, u uitgekozen om heilig, zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij u door zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Je telt mee. Het is nu geen vraag meer. Je telt mee ten volle. Wat je situatie ook is. En dat is kerst. En weet je wat zo mooi is? Dat is de grootste booster die je kan krijgen. En er worden er wat gehaald. Maar je krijgt hier je booster. Die hoef je niet nog een keer te halen. Die hoef je niet nog een keer. Dat mag wel. Elke dag mag je terugkeren. En dan zegt de Heer, ik heb er een booster nodig. Vul mij met de Heilige Geest. Ik heb u nodig. Maar het begint bij het zoonschap van God. Want als je daaraan twijfelt, aan het kleine kind. En dat je dan ook het zoonschap gekregen hebt. Dan vraag je je serieus af, tel ik nog mee? Want dan kijk je naar alle dingen waar het eigenlijk niet om draait. En dat geeft de belofte van Bethlehem. Bethlehem Ephrata, dat is het oude woord voor Bethlehem. Dat was de oude naam. Weet je wat dat betekent? Vruchtbaarheid. Of overvloed. Bethlehem betekent broodhuis. Daar wordt de Heer Jezus geboren, in het kleine plaatsje. En het is zo mooi wat Johannes 6 vers 48 zegt. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Nou, we gaan het daar niet over hebben, dat is een preek op zich. Maar het is zo mooi. Het wordt vervuld in de Heer Jezus Christus. Hij werd geboren, hij is het brood, hij geeft het leven en overvloed. David was een herder. De Messias is een herder. En de Heer Jezus wordt vergeleken met een herder. Want ook dat kom je weer tegen. De herders die daar waren, David, wat ik net zeg, was een herder. Maar de herder die daar waren, die kregen de bekendmaking te horen in het veld. Die lagen daar rondom. En we hebben net gezegd, en net gehoord ook, dat de herders eigenlijk niks voorstelden. En dan kiest God daar een engel voor, die tot hen spreekt. En wat gebeurt er na die engel? Als je een beetje een indruk wil maken, dan doe je dat op deze manier. Een heel engelenkoor. Dus als je denkt van, nou, die engel daar, ja, volgens mij, ik heb niet goed geslapen. Nee, dan komt er in één keer een engelenkoor, jongens. Die begint de Heer te prijzen, dat wil niet weten. Dat maken die herders mee. Aankondiging aan Johannes aan Zacharias was natuurlijk al iets bijzonders, maar dat is alleen. Aankondiging aan Maria hetzelfde. Aankondiging aan de herders was een groep. En dan weer even terug naar het thema van feestelijke viering. Zijn komst in de wereld ging gepaard met het hoogste lied. Viering. Moet je eens proberen voor te stellen. Dat de Heer Jezus, Filippenzen beschrijft dat echt. De Heer Jezus gaat weg uit de hemel. En de engelen gaan dus met hem mee. Er staat ook namelijk, als je het leest, dat stuk wat gelezen is. Dan staat er, toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel. Spurgeon schreef dit. Ik vond het zo mooi en ik denk, neem het gewoon over. Spurgeon is een gigantische, beroemde spreker uit, weet ik het, 1800 geloof ik. Maar die schreef dit. Kunt u zich zijn vertrek voorstellen? De engelen begeleiden de zaligmaker door de straten. Tot ze de poorten naderen. Een engel riep het uit. Heft uw hoofd omhoog. Gij poorten en verheft u, gij eeuwige deuren. Opdat de koning der ere inga. Ik denk dat de engelen gehuild hebben toen ze het gezelschap van Jezus verloren. De zon van de hemel beroofde hen van al zijn licht. Ze gingen hem achterna. Ze daalden met hem af. En toen hij mens werd en geboren werd als een baby, begeleidde hem een machtig leger van engelen. En toen vertrokken zij. En dan blijft hij achter in de stilte. Dat is kerst. God die bij ons is, Emmanuel. En wat je zo mooi ziet, de engelen zeiden tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat is het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Ga ik nog een keer lezen, want iedereen zit natuurlijk op Johannes, jou aan te letten natuurlijk. Is dit goed zo?
Ik hoop het.
We gaan het zien. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Ik hoop dat die vreugde u vult. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar dat wordt gezegd, het hele volk met grote vreugde. Niet een klein beetje, grote vreugde. Het is kerst. Onze redder is geboren. Heere Jezus is in het vlees gekomen. Zijn engelen kwamen mee, aanbaden hem. Trouwens, wat deden de herders? Die deden hetzelfde. Op het moment dat ze dat kindje zien, kunnen ze niet anders dan aanbidden. Lucas beschrijft dat ook elke keer. Ook als de Heer Jezus terugkomt, aanbaden ze hem. Toen hij opstond uit de dood, moet ik zeggen. En toen hij wegging. Elke keer is dat de houding die wij dan hebben. En wat zegt hij? Vandaag is in de stad van David, dat kleine Bethlehem, voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Drie titels worden hier opgenoemd voor het kleine kind. En Johannes 15 zegt dit. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dat is wat de Heer Jezus komt doen. COVID of niet, wij zijn blije mensen. Wij hebben vrede en vreugde. En weet je wat de herders dan doen? Ze haasten zich. Met spoed. En je kan het lezen zoals, zaten met elkaar te praten, een wens herhaalden ze, we moeten naar Bethlehem gaan. Kom misschien nou op, we moeten naar Bethlehem gaan. Kom op, laten we naar Bethlehem gaan. Ze konden niet wachten. Enthousiasme en gretigheid. En dat zei ik daarnet al, zij loven en prijzen God zoals de engelen dat deden. En daar staan ze bij het kind. En daar staan ze dus bij Maria en Jozef. En aan jullie nu de vraag. Wie is de moeder van Jezus? Moet je je voorstellen, hij wordt geboren uit een situatie wat niet helemaal zuiver was in die tijd. Dan zeggen ze Maria. Wie is de vader van Jezus? Dat is een vraag. God. Wie is uw vader? Heel vaak zouden wij namelijk dit zeggen. De moeder van Jezus was Maria. De vader van Jezus was Jozef. Fout. De vader van Jezus was God. En met dat beeld, als mens zijnde, leefde het kindje Jezus in één schakeling constant met zijn vader God. En nu naar ons. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar voor u, broers en zussen, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered. Romeinen 8 vers 14 in de basisbijbel zegt dit. Want jullie hebben een geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Of geen geest gekregen die geen bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods geest noemen wij vol vertrouwen, lieve vader. Als wij het hoge priesterlijk gebed bidden, wat zeggen we dan? Onze vader. U telt mee. En we gaan zo meteen weg. En ik hoop dat u dit meeneemt. Kerst 2021. Van wie bent u een kind? Ik ben een kind van mijn vader, kan ik dan zeggen. Nee, wij zijn kinderen van God. Ik heb goed nieuws vanmorgen. U telt volledig, volledig mee. Laten we een zegen vragen. Vader, we danken u voor wie u bent. We danken u weer voor de kerstboodschap die u geeft en die zo ongelooflijk rijk is. We kijken naar één facet, Heer, maar er zit er zoveel in. Maar hoe kan het ook anders? God met ons. Heer, wij danken u en we beelden ons in, Heer, nogmaals dat we bij die kribben staan. En samen met de herders, samen met de engelen, samen met Jozef en Maria u aanbidden. Maar wij leven in deze tijd. COVID, sluiting van scholen, mensen die we niet kunnen zien, familieleden die we niet kunnen bezoeken. En het voelt ons soms zwaar. En toch, Heer, in deze moeilijke tijd, in de dingen die we misschien zelf met ons meedragen, beleiden we dat wij meetellen, omdat wij kijken naar u. En ik vraag u zo een zegen, Heer, over uw woord en over deze komende dagen die we met familie gaan vieren of met anderen. En misschien zitten we wel thuis en zitten we alleen. Dan weten we nu, wij zijn niet alleen. U telt mee. En God zegt, ik ben bij jou tot het uiteinde der aarde. Heere God, wij willen u danken. Wij willen u prijzen en loven. Want dat komt u toe. Amen.